Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 122 het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Psalm 122 vers 1. Gemeente, de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van den Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Barmhartig en getrouwe God, het is uw goedertierenheid waardoor we weer aan de morgen van deze nieuwe dag, deze eerste dag der week, als gemeente samen mogen komen in de dienst des woords en der gebeden. Uw naam zij dank gezegd voor het vele goede dat we ook in de afgelopen week in allerlei opzicht hebben mogen ontvangen. Uw goede tierenheden liggen verspreid op al uw werken, en in zonderheid als er bijzondere omstandigheden en gelegenheden zijn geweest, gedenkdagen, komen we voor uw aangezicht om u dank te zeggen voor alles wat gij ook in deze geschonken hebt aan deze en gene. En wij denken hierbij in het bijzonder aan het echtpaar Twicht dat gij vandaag doet gedenken, dat gij ze te samen verbonden hebt gehouden 25 jaar lang, zodat zij te samen nu mogen gedenken voor uw aangezicht, gelijk gisteren met alle die hen lief zijn, dat gij goed zijt, goed geweest in allerlei opzicht naar ziel en lichaam, en in het onderhouden van de band van het huwelijk. Heren, maar het meest en het voornaamst is toch dat gij uw dierbaar woord geschonken hebt, en dat gij dat ook legt als een band in het gezin. En nu bidden wij van u dat door uw woord en geest zij tezaam verbonden mogen worden in die geest der liefde en der gemeenschap des geloofs, om u te kennen, u te vrezen, voor uw woord te buigen en voor u ook alles, van u ook alles te verwachten. O, wat is dat groot als wij niet meer verbonden mogen zijn door een aardse band, maar indien er een band des geestes en des levens in Jezus Christus gelegd mag zijn. Als we daarvan iets weten mochten, o Heere, dan zijn er banden die gij legt, die tot over dood en graf reiken in de eeuwigheid. Dat is de band van het bloed van Christus. Alles gaat voorbij en de nacht valt over deze wereld en ons leven. Maar die dag leerden kennen, de dag uw genade in Christus, die zullen de eeuwige dag zien reizen tot een eeuwige heerlijkheid. Wij bidden u voorts, Heere, wees met allen die door ziekte en moeite aan huis zijn gebonden, die op het ziekbed liggen, die in de ziekenhuizen verpleegd worden. Wij zeggen u dank indien gij ook in deze week bij operatie en hulp het welgemaakt hebt. Wij bidden u, wil gij verder herstel schenken en wil ook verder oprichten en ondersteunen. Wij zeggen u dank dat we zulke goede tijding mogen horen van broeder Heuvelman en hem in zijn terugkomst weer hopen te ontmoeten. Hier wil gij ook hem nabij zijn en ook broeder Baas die verhinderd is om met de gemeente samen te komen. Wil gij hem sterken en herstel schenken. Maar bovenal uw woord en geest in de harten van allen die daar gebonden zijn, openbaren en verklaren. Het is de eerste adventszondag, Heere. Het kerkelijk jaar begint met te overdenken, het uitzien van uw kerk in de oude dag naar u en naar uw toekomst. O, wij bidden u, wil gij genadig een adventzegen schenken op deze dag in het midden der gemeente. Wees met de ganse gemeente, jong en oud. Wil gij uw woord met kracht in ons midden doen leven en werken, opdat alle hoogte neergeworpen worden en de vernederde en verslagene opgericht en uitzicht ontvangen mogen op uw heil. O Heere, wil gij genadig zo alles wegnemen wat hinderlijk zou kunnen zijn aan de loop van uw woord. Hoe hebben de ouden uitgezien en verwacht naar uw komst, zo hij vertoeft, verbijt hem, zo klonk het hun tegen. En zij hebben de belofte omhelst, hoewel niet verkregen. En mij nochtans hebben zij hem gezien, ja, zijn dag met vreugde aanschouwd. O, wij bidden u dat er zulke adventsvolk ook thans mogen zijn in het midden der gemeente, uitziende naar de komst van hem die gekomen is, maar dat zij uitzien naar zijn komst in hun hart door woord en geest. Om hem te kennen gelijk hij zich bekend gemaakt heeft, geopenbaard in zijn persoon en werk, in de kracht van zijn dood en van zijn opstanding. Zo gij in terecht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar dan mag ook dat volk horen dat bij u vergeving is en dat gij gevreesd wordt. Zo maakt hij op de gebeden toch Israël eens vrij van ongerechtigheden. En zo mogen het klinken, zo doe je ook aan mij, maar ook Heere, geef uw volk vertroosting, geest en leven, om in hem uit te zien naar die grote dag van zijn toekomst, want de geest en de bruid zeggen, kom Heere Jezus, kom haastig. Dat de kerk op haar plaats mag zijn en in bruidstooi haar koning tegemoet mogen gaan. En van kracht tot kracht niet in zichzelf, maar uit hem mogen voortgaan, steunend op haar liefste. O geef dat die bruidsgestalte waarlijk ook het hart ter u besieren mag, door uw geest en woord. Wil verzoenen al onze zonden en ons aanzien. In Jezus Christus uw Zoon en al uw dienstknechten, die genade schenken dat zij dit adventsevangelie mogen prediken en uitdragen naar de omstandigheden van de tijd. Hoor ons om Christus wil alleen. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, allereerst in de profetieën van Jesaja, het 41ste hoofdstuk, de versen 24 tot en met 29, en Jesaja 42, vers 1 tot en met 8, en daarna Matthäus 3, vers 13 tot en met 17. Wij lezen dus eerst Jesaja 41, vers 24 en vervolgens. Ziet, gij lieden, dat zijn de afgoden van Babel, ziet, gij lieden zijt minder dan niet, En uw lieder werk is erger dan een adder. Hij is een gruwel die uw lieden verkiest. Ik verwek een van het noorden, dat is Kores, Cyrus. Ik verwek een van het noorden en hij zal opkomen van de opgang der zon. Hij zal mijn naam aanroepen en hij zal komen over de overheden als over leem. En gelijk een pottenbakker het slijk treedt. Wie heeft wat verkondigd van de beginnen aan, dat wij het weten mogen, of van tevoren, dat wij zeggen mogen, hij is rechtvaardig? Maar er is niemand die het verkondigt, ook niemand die wat horen doet, ook niemand die uw lieder woorden hoort. Ik, de eerste, zeg tot Sion, zie ze daar. En tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. Want ik zag toe, maar er was niemand, zelfs onder deze, maar er was geen raadgever, dat ik hen zou vragen en zij mij antwoord geven zouden. Ziet, ze zijn altemaal ijdelheid, hun werken zijn een nietig ding, hun gegoten beelden zijn wind. En een ijdel ding. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht en heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden. En hij zal niet verbroken worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt, die den volken dat daarop is, de adem geeft, en de geest dengene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen anderen geven, noch mijn lof ten gesneden beelden. Tot zover deze eerste lezing. En nu enkele versen uit het evangelie naar Matteüs, het derde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 17. Matteüs 3, vers 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, laat nu af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En ziet de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn wel, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hier eindigt de schriftlezing. Onze tekstgemeente vindt u in de profetieën van Jesaja, 42e hoofdstuk, het eerste vers. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht en heidenen voortbrengen. Jesaja 42, vers 1. Uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Een derde gave wordt gevraagd voor de kerk, de maandelijkse extra collecte is dat. Wij bevelen alle collecten hartelijk in hun milddadigheid aan. Zingen wij gemeente van Psalm 33 en daarvan de verzen 9 en 10. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draaf in het oorlogsveld kan niemand overwinning geven, zijn grote sterkte baat geen held. Neen, de Heer der Heren doet ons triomferen. Hij geducht in macht slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Zijn machtig arm beschermt de vromen, redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En wat daar verder volgt. De versen 9 en 10 van Psalm 33.
Thank you.
ziet mijn knecht. Om wie gaat het hier eigenlijk, gemeente? Het antwoord kan kort zijn. En dat zullen we ook allemaal wel zo verstaan. Het gaat hier om de enige heerlijk in de wereld en in de geschiedenis. Om het geboren kind, de gegeven zoon. Wiens naam Emmanuel is. Jezus Christus. Die verkondigd is en geboodschapt van al de tijden af. In wien de verlossing en zaligheid is voor een volk in banden van zonde, nood, dood, hel en schuld. En toch zijn er door de eeuwen heen heel wat uitleggers geweest die eigenlijk met deze teksten over de knecht des Heren geen raad wisten. En altijd nog worden de vragen weer herhaald. Wie wordt er nu toch eigenlijk bedoeld met die knecht des Heren? Is het Israël als volk? Of is het direct een persoon? En dan dus de Messias. Maar telkens is het ook weer zo dat het toch duidelijk is dat het om het volk Israël gaat. En dat Israël zelf ook vaak de knecht des Heren genoemd wordt. Ach ja, zonder dat we daar nu op neerzien, moeten we toch zeggen, men houdt het met het verstand. En daarom komt men niet tot de openbaring en tot het geloof. Want de schriften zullen de schriften uitleggen en dan zullen wij toch beginnen met te zeggen dat het niet moeilijk is om te luisteren naar het woord Gods. Ten opzichte van de knecht des Heren, waar immers we de Heilige Geest horen getuigen bij de doop van de Heer Jezus, dat de hemelen geopend werden en de stem van de Vader klonk: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. De woorden van onze tekst. En verder, Jezus heeft genezen een man met de dorre hand en heeft toen scherp geboden dat ze hem niet zouden openbaar maken, opdat vervuld zou worden, zo staat er, hetgeen geschreven is door Jesaja: ziet mijn knecht welk ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel welbehagen heeft, en wat daar verder volgt dan in de verzen die we ook hier in hoofdstuk 42 kunnen lezen. Zo is het dus duidelijk dat de schrift in deze verklaart en dat de Heilige Geest ons tekent wie hier door Jesaja tenslotte werkelijk gezien is geworden. Ziet mijn knecht welk ik verkoren heb, mijn beminde. Of zoals het hier dan letterlijk staat in Jesaja, wie mijn ziel een welgevallen heeft. Zo heeft dus Jesaja de profeet niemand gezien dan die heerlijke, die ene, die ster die uit Jacob zou opgaan. En die heeft hij mogen verkondigen aan een volk dat in ballingschap zou zitten. Dat was openbaring. En openbaring geschiedt, gemeente, te midden van het tegenovergestelde. Zodat er naar menselijke maatstaf en menselijke berekening niets vanuit komt en kan komen. Want openbaring is van bovenaf. Zodat het dwars tegen alle gedachten en voorstellingen van de mens ingaat. Maar daarom moet ook bij openbaring geloof komen. Toen Jesaja daar dit predikte, deze zie mijn knecht, toen was er niets te zien. Daarom moet bij openbaring geloof komen. En zo heeft nu Gods woord, het woord der openbaring, geklonken over een volk daar in Babel. Een ellendig volk, een volk in ballingschap, een volk onder de macht van de afgoden. Daarom hebben we iets gelezen uit het vorige hoofdstuk, want dat hoort erbij. En tot dat volk klinkt dit woord. Een volk dat aan de dood is prijsgegeven. Zie, mijn knecht. Dat volk was opgegeven onder de naties. Van Israël sprak niemand meer. Maar daar ziet de profeet, als hem het licht opgaat, het licht der openbaring, wat God laat zien, dan ziet hij daar wat nu God gaat doen. Wat God gaat doen met dat volk Israël. Want dat volk is zijn oogappel. Te midden van de volkeren, ook al is het daar onder die afgodenmacht van Babel. En het zal verrijzen uit de graven van de dood. Als Gods geliefde knecht. Als Gods instrument. Want het heeft in zich het woord der profetie, het woord der belofte, het woord van Abraham, Isaac en Jacob, de zegen. En daarom ligt in het ingewand van dat volk de Messias, de Christus. Daarom zal dat volk uit de graven uitgaan en wederkeren, want uit Sion moet immers de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Er zal nergens anders leven en licht vandaan komen in de wereld dan vanuit dat volk Israël. Het is de knecht des Heren, omdat in het hart van dat volk ligt de belofte van de knecht. Natuurlijk niet omdat Israël iets aparts aan zich heeft op zichzelf. Dat dromen de tal van uitleggers in onze tijd. Waarom zij denken dat dan het Jodenvolk in dat opzicht nog een openbaringsvolk is. Al zou het nog wat in dat opzicht voor de wereld te betekenen hebben. Al zou er nog een, ja, laat maar zeggen, nieuwe openbaring kunnen komen door dat volk. Nee, ver vandaar. Want de taak van Israël was volbracht, wat dat betreft, toen de Christus, het licht uit Jacob, opgegaan is. Dat wil niet zeggen dat niet de Joden nog de geliefde om der vaderen wil zijn. Maar dat is iets anders. Zo heeft Jesaja de profeet dus met dat profetisch licht gezien hoe de knecht des Heren, het volk Israël, mijn knecht, zegt de Heren, zou opstaan uit het graf van de dood. Maar dan ziet hij veel meer. Want dan ziet hij een volksschare, dan ziet hij de geslachten aan één rijen. Door de eeuwen heen, 7 eeuwen lang, om zo te zeggen, een eindeloze stoet der geslachten door de eeuwen heen, omwolkt, steeds meer omvangen door duisternis, en dan ineens ziet hij daar het licht. Een machtig licht en in dat licht niet meer een volk, maar de persoon die als het ware uit de omhulsels van het volk is voortgekomen, uitgebroken als een kuiken uit het ei. Voortgekomen in alle heerlijkheid uit de belofte die die knecht Israël gedragen heeft. En zo begrijpen we het dat we in de profetieën van Jesaja, in die hoofdstukken waarvan de knecht des Heren gesproken wordt, nu eens lijkt alsof het oude bondsvolk is. En dan weer, als is het werkelijk de Messias. Het is samen in één. De profeet heeft de kerk gezien. En die kerk moest haar heiland baren. En die ziet hij. Die heerlijke. Die schitterende. De enige uit Davids geslacht. En daarom kan niet anders dan hier beluisterd worden, ook in ons tekstwoord, de heerlijkheid van de Messiasvorst, van de Heere Jezus Christus, zoals hij gekomen is, in zijn vernedering. In zijn vernedering en toch heerlijk. Zodat hij heerlijk is en dierbaar voor een ieder die gelooft. De godsman Jesaja gemeente heeft die profetie moeten uitspreken in de naam des Heren. En hij heeft profetisch licht gehad, maar ook voor zijn persoonlijk leven. Ook heeft hij met zijn hart hem mogen kennen die hij predikte. Als de komende, als de beloofde. Hij heeft hem voor zichzelf met al Gods kinderen omhelst in de belofte. Die belofte, die mocht hij aanvaarden. O, maar het bleef in de belofte. Hij heeft meer verteld, meer gezegd als profeet, dan dat hij als hart nog in de oude dag verwerken kon. Maar wat is het hart van Gods kerk vol geweest van die ene, van die heerlijke, van die beloofde, die in Sion komen zal om de ongerechtigheden van Jacob af te wassen. Zo hebben de ouden hem gezien, hebben hem in de belofte omhelst, maar zij hebben de belofte niet verkregen, want dat bleef bewaard voor de kerk van de nieuwe dag. Dat is voor ons bewaard op wie de einde der eeuwen gekomen zijn. Ach, als dan bij zoveel minder licht die enige zo'n hoofdplaats in het hart van alle die geloofd hebben in de oude dag heeft ingenomen. Wat staat dan de kerk beschaamd in onze dag als hij diezelfde plaats niet zou hebben? En wat mag het dan wel een bijzondere adventstijd zijn om beschaamd en verootmoedigd uit te zien naar hem, opdat de verslagene horen zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewis komen dat hij die eerste plaats mogen innemen in ons hart, voor het eerst of bij vernieuwing. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Hij wordt dus in het middelpunt geplaatst. Dat is dus die knecht des Heren die zijn rijk van vrede en genade, van kennis des Heren en van leven zal vestigen onder de volkeren der aarde. Want immers het recht moet de heidenen voortgebracht worden, lezen we onze tekst. En dat wil zeggen dat de kennis van zijn rechten, van zijn woord, van zijn openbaring, onder de volken moet gebracht worden en zal gebracht worden. En dat daarmee de regering van deze vorst opgericht zal worden in de harten van duizenden. Het ziet dus op die geestelijke heerschappij van het evangelie van Jezus Christus onder de volkeren der aarde. Een koninkrijk waarvan we lezen dat het niet van deze aarde is, maar dat het geestelijk is, dat het opgericht wordt in het hart van zondaren en van daaruit straalt naar buiten en dan ook de vormen van de samenleving aantast en doordrenkt en vernieuwt. Daarom, zo schrijft Calvijn hier, moeten wij leren om ons aan hem te onderwerpen als wij wensen goed en rechtvaardig geregeerd te worden. En dat heeft ook voor onze dag wel heel wat te zeggen. We kunnen alleen maar goed en rechtvaardig geregeerd worden als we ons aan hem onderwerpen. Dat wil zeggen aan zijn woord. En daarom zal een volk en ook een kerk in de chaos ten onder gaan. Als zij wetten maken en leringen brengen naar de wijsheid van deze eeuw tegen dat woord in. Maar hij die het licht is, zal regeren in gerechtigheid. En die in duisternis zitten tot een licht zijn. De wijsheid der wereld beschaamd maken. Maar die buigen voor zijn woord wijsheid schenken. Zo zal zijn rijk door de eeuwen heen van geslacht tot geslacht worden opgericht. Totdat de laatste schoof is binnengeoogst. Dan is het einde opdat het koninkrijk uitbreken naar alle kanten op de nieuwe aarde. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. Ziet. Gemeente, het is als spreekt de profeet. Nee, het is niet zo, het is zo. De profeet spreekt. Het is niet alsof, het is zo. De profeet spreekt tot het volk in ballingschap. Ziet. Kijk. Deze kant uit. Kijk niet daarheen, maar hierheen. De aandacht wordt dus bijzonder op die knecht gevestigd. En het is, zegt de profeet, je kijkt de verkeerde kant uit. Hierheen. Waardoor kan dan de blik zo zijn geboeid? Dat volk al door die verkeerde kant uitkeek. O gemeente, dat waren de afgoden. De machtige afgoden van Babel. Die hoog opgericht stonden. Op alle hoeken van de straten. Met goud en juwelen versierd en overtrokken. Die schitterden en blonken. Geweldige beelden en machten vertolkend. Het is als in deze tijd. Want toornen nu ook de machtige afgodsbeelden niet in deze wereld en onze samenleving? Reizen ze niet ver boven de kerkgebouwen en kerktorens uit? Zie ze niet stralen en schitteren? Daar staan ze en trekken de blik. Zij boeien de harten, het grote beeld van de sport en van de seks en van, noem maar op, de afgoden van deze eeuw. De duizenden bij duizenden worden erheen getrokken in de stadions, opgemaakt en versierd als ze zijn. Alles is verlokkelijk en prachtig, geweldig, geweldig, zo was het. In Babel, zo is het nu. En door die afgoden werd en wordt het volk ingenomen en gefascineerd. Dat was een verzoeking voor Israël. Waarom zouden we niet meedansen en meegaan? Het is zo mooi en zo licht en zo vrolijk daar. De duivel heeft het er alles op toegelegd om ze mee te tronen het leven van Babel in. Want dan was het met het volk gedaan en met Christus en met zijn woord gedaan. Dan zouden ze ondergegaan zijn in Babel. Maar wat de duivel niet verhinderen kon, gemeente, dat is dit, dat er onder dat volk nog iets anders was. Daar was angst, benauwenis, angst voor de afgoden. Ja, zegt u, angst is een slechte raadgever. Dat mag best zijn, maar als die angst er toch nog maar ergens is, zeggen we dan ook weer terug. Daar in Babel, en zo mogen het ook in onze dag zijn, zat een volk in nood.
Wie kan tegen die afgoden van Babel op? Ze schitteren en blinken en ze trekken het volk met duizenden. En met grote angstogen keken die Israëlieten naar die geweldige machts- en schitteringsontplooiing. En nu roept de profeet: ziet, het is allemaal ijdelheid. Het is allemaal als een adder. En het zijn nietige dingen en gegoten beelden. Ze zijn wind en een ijdel ding. En hij is een gruwel. Die u lieden, gij afgoden van Babel, verkiest. Ze zijn niets. Ziet, ze zijn stof en er komt er één van het noorden. En die zal ze als leem verbrijzelen. Vraag ze om raad, ze kunnen geen antwoord geven. Als u in nood zit, dan zullen al die blinkende en schitterende afgodsbeelden die torenhoog oprijzen, ook in onze dag geen woord hebben te zeggen. Ze zijn stom en antwoorden niet. En tegenover dat ziet, stelt dan de profeet het ziet, waardoor hij de blik van de afgoden wegtrekt die straks verpletterd zullen worden door de legers van Cyrus, van Kores, die dan gelegenheid zal geven om Israël naar Jeruzalem te doen trekken. Dan zal Israël opstaan uit de graven. Maar zo trekt dan de profeet de blik af van die afgoden en trekt die naar die man, die knecht des Heren, die Israël in haar binnenste draagt, in de belofte, en die straks komen zal. Ziet mijn knecht. En dat ziet, dat komt nu aan het adres, allereerst van degenen die dreigen meegetroond te worden met de wereld, met Babel, in die stroom der duizenden. Want zij moeten het weten dat zij bitter ontgoocheld zullen worden. Maar dan komt ook dit zie aan het adres van die verzagde, van die benauwde. Zeiden, dat waren mensen die waren werkelijk beangst. Als zij zagen op die machtsontplooiing van de afgoden van Babel. Hoe komen we daar ooit uit? En hoe komen we ooit nog eens in Jeruzalem? Het is een afgesneden zaak, hopeloos. Zij zaten in de nood van die gevangenschap van de duivel, de wereld van Babel. En ziet, zo is er nog een volk. Nog een volk dat de pas is afgesneden. Dat angstig wordt als het ziet die geweldige machten die de afgoden tentoonspreiden. Zij zien geen weg tot verlossing. Zij zien geen verlossing uit de machten der wereld. Dat we doorkomen naar een eeuwig nieuw koninkrijk toe. Zij zien geen weg ter verlossing voor hun persoonlijk leven uit de banden van nood en zonde. Hun geweten veroordeelt hen, omdat zij diep in hun hart weten met Babel meegefeest te hebben. Toen en toen. Zo niet uitwendig, dan toch inwendig. Hebben ze met Babel meegetrokken, opgetrokken achter de goden aan. En zij zien de afgoden rondom zich dansen om hen mee te slepen. En ze hebben je in hun macht. En je kunt niets beginnen. Je zit in de greep van de tijd voordat je er erg in hebt. En ze schreeuwen in het oor, we dansen je mee de afgrond in. En dat terwijl er een onverbeterlijk hart is. Want we zijn Babel in het diepst van onze gedachten en begeerten. Zo komt dat op hen af. Mogelijk vertolken we hier iets wat er in uw hart huist. Monstergroot kan dan voor dat ellendige volk de dood oprijzen en de beproevingen zich als in front stellen tegenover u. Ach, we zouden in vrijheid God willen dienen. De God van Jeruzalem. In vrijheid voor zijn aangezicht wandelen. Maar we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan komt daar nog een grotere aanvechting bij. Die soms ons bespringen kan onverwachts. Dat die afgoden veel sterker zijn dan de God van hemel en aarde. Dat ze alles maar klaar krijgen, alles voor elkaar krijgen. O, hoe komen we erdoor? Hoe komen we ooit in dat Jeruzalem dat boven is? Op die nieuwe aarde waar gerechtigheid wonen zal. En dan komt daar het woord Gods inbreken. En heel deze gedachtegang doorbreken. Ziet mijn knecht. Hierheen. De aandacht van die afgoden haal ik weg naar hier. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. Ja, en wat wordt er dan gezien? Ja, gemeente, dat is nu juist het armelijke. Want er wordt niets gezien. Er wordt alleen maar iets geprofeteerd. Gesproken. Alleen maar een woord gesproken. Er wordt iets gehoord dus. Maar dat is ook weer nu niet zo geweldig indrukwekkend. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. Als er nu een geweldige aangekondigd werd. Een man van gezag. Een man die meters opreist boven ons uit. Dan, maar nu, zie mijn knecht die ik ondersteun. Wat moeten we daarvan maken? Het is niet zo geweldig indrukwekkend. Het is eigenlijk een armelijke zaak met de kerk. Ja, inderdaad. Als je het zo beziet, dan is het maar een arm zaakje. En dan zullen de afgodsbeelden veel meer u zeggen. En veel meer imponeren. Maar zo is het woord. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Zie mijn slaaf staat er eigenlijk. Die ik ondersteun. Och, ik denk aan een ander woord. Door diezelfde profeet gesproken in hem is geen gedaante nog heerlijkheid. Dat we hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht. En wie is er blind als mijn knecht en doof als mijn bode die ik zende? Alle gebreken en alle tekenen van zwakheid zijn aan hem te vinden. Het is daarom niet wonderlijk, gemeente, dat dat evangelie niet veel aftrek vindt in de wereld. En dat ze dan toch weer maar na even omgekeken te hebben, toch weer maar terugkijken naar die blinkende en schitterende afgoden. Dat trekt u toch veel meer. En ons jonge hart wordt daar toch veel meer door meegezogen. Och, wat is het evangelie in deze wereld. En wat is het op het erf der kerk. Zeg nu eens eerlijk, voor wie zou er nu iets veranderen. Als nu die knecht des Heren eens niet in de wereld gekomen was. Als ik het zo nou maar eens tellen mag. Als dat nu eens heden als een zaak naar u toe kwam. Hij is er niet, zult u dan in deze week anders gaan winkelen. En anders naar uw werk gaan. Zou het al als een donderslag in uw ziel klinken. Hij is er niet, ik ben verloren voor eeuwig. Of gaat het leven gewoon door. Omdat hij nog nooit geen plaats in uw hart heeft gekregen en ontvangen. Maar ziet. Nu heeft God een volk in deze wereld geliefden. En dat weet van slavernij. Van dienstbaarheid. Van dienstbaarheid der zonde. Van slaaf te zijn van ons eigen ik. En van ons vlees. Dat weet hoe benauwd het is in de greep te zijn van de machten. Van de machten der wereld. En die te onderkennen. En nu tegen die machten niet opgewassen te zijn. En nu klinkt dat volk het in de oren. Zie mijn knecht die ik ondersteun. En zo wordt hij gepredikt. Opdat ze op hem zien. En hem mogen aangrijpen. Want hij is gezonden. En gekomen van de Vader. In deze onwaardige en nietige gestalte. Omdat hij in onze slavernij indaalde. Daarom is hij Gods knecht. Is hij mens. Is hij de middelaar. En dat hij ondersteuning behoefde. Is omdat hij in onze zwakheid en verlorenheid en in onze ellende is ingedacht. Maar zo is hij gekomen om nu die volle eeuwige verlossing te bewerkstelligen en uit te voeren. Waardoor een volk uit alle geslachten eeuwig behouden zou worden. Hij heeft onze slavernij op en in zich genomen. En nu stellen we de vraag. Op het woord van de Godsman. Zie mijn knecht. Dat in de naam des Heeren spreekt. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Zie hem daar gaan. Zie hem daar gaan. Van kribbe tot kruis. In het graf. In de hel. Zie hem daar gaan, geslagen en zijn rug doorploegd, verguisd, alleen gelaten, niet begrepen, machteloos, in banden naar het kruis. Zie hem daar gaan, mijn knecht, die ik ondersteun. Is hij, zo vragen we nu, ons dierbaar geworden? U, die gelooft, is hij dierbaar. Maar dan ontmoeten we hem in die slavernij, in die armoede, in die macht van de machten van deze wereld, waar wij niet uit kunnen komen. En nu is hij daar. O, wat een wondere zaak is dat. Als daar twee bij elkaar gebracht worden. En als we in de voortgang daar twee ontmoeten. Zich elkaar ontmoeten. Zo is hij de knecht des Heeren en niet anders. Zo is hij de eeuwige zoon uit de stille eeuwigheid afgedaald. Zo is daar raad geweest. In de stilte der eeuwigheid tussen vader en zoon. Er is de geest ook daarbij gekomen. Er heeft de vader dat volk aan de zoon gegeven. Als loon indien hij dat werk zou volbrengen. dat de wet die geschonden is volkomen zou vervuld worden. En dat de eeuwige straf en vervloeking gewillig gedragen zou worden. Daar is de zoon die het aanvaard heeft heen gegaan. En zo zie mijn knecht, eeuwige liefde, stroomt uit de hemel naar de aarde. En straalt vanuit het brandpunt Christus de wereld in. Hoe werd hij geperst totdat het volbracht werd? In die liefde heeft Christus zijn geschonken bruid gekocht. Zijn bloed gegeven, is in zwakheid zijn weg gegaan. In die liefde tot zijn bruid, die ligt gebed en gebakerd in de liefde tot de Vader en de liefde des Vaders tot de Zoon. Hij deed afstand van troon en heerlijkheid om in zwakheid die weg te gaan. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Hoe heeft de Vader hem ondersteund? O, in allerlei opzicht. Maar laat ons naar de Zoon zelf luisteren, naar de knecht. Hoe hij door zijn Vader ondersteund is. Dat is niet zo geschied. Dat zijn werk, de last van zijn werk verminderd werd. Dat hij het gemakkelijker kon doen, nee. Hij is alleen maar ondersteund. Voor zover het nodig was dat de menselijke natuur het zou dragen en doordragen. Dus het lijden in zijn mensheid is er des te zwaarder door geworden. Des te verbitterder. Des te verschrikkelijker. Alleen zo is hij ondersteund. Dat hij het uitgehouden heeft als mens. Om in de hel te zijn. En door de hel heen te breken. En dat heeft hij gedaan in het geloof. In het geloof. De Vader geëerd. En als u wil weten hoe hij de Vader geëerd heeft. Dan sla ik op een woord van Johannes. Toen hij tot zijn discipelen gezegd heeft. Ziet, de ure komt en is nu gekomen. Dat gij zult verstrooid worden. Een ieder naar het zijne. En gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Zo heeft hij de Vader beleden. Als Vader. Terwijl het licht des hemels hem ontrokken werd. En hij uitgeworpen werd. En als een vloek zou hangen. Tussen hemel en aarde. Maar heeft zijn Vader als Vader beleden. En nochtans ben ik niet alleen. Zo heeft hij het geloof voleindigd en vervuld. Zo heeft hij alleen dat grote werk der verlossing volbracht. De Satan verslagen. De machten ontkracht. God zijn eer gegeven en zijn bruid als een blanke duif opgeheven uit de hel naar boven. Zijn zwakheid is de zwakheid en de ellende zijner kerk. En zijn kracht en overwinning liggen in de eeuwige liefderaad Gods. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Daarom is hij nu zo dierbaar. Maar het gaat om hem te zien. Terwijl we het horen. Wat we bedoelen, gemeente, het gaat om zielsogen. Het gaat om te zien met het oog des geloofs. Het woord klinkt en het zielsoog ziet. En wat zien we dan? zijn heerlijkheid in zijn schande. Zijn overwinning is een nederlaag. Zijn zaligheid is een kruis. Nee, hij is niet te weg gegaan van de paus. Die triomfalistisch door de wereld trekt op heden. En daarin juist steeds meer de trekken van het antichristelijke weer naar voren brengt. Hij gaat Immanuel in zwakte, in kruis, in armoede, in eenvoud. Opdat we zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Maar alleen in die armoede, anders herkennen we hem niet. In die dodelijke armoede. En daar rijst de blijdschap. En de eeuwige vreugde. En daarom, ja, we hebben eigenlijk te lang, maar het kan ook niet anders, erbij stilgestaan bij dat eerste, maar het is zo machtig en vol. Daarom zegt God nu, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Hier spreekt God op menselijke wijze, opdat we het verstaan zouden. Hoe nu Christus, deze dienende knecht, door hem ondersteund naar het eeuwig welbehagen, door zijn woorden en de volheid des geestes, hoe nu deze Christus in het middelpunt van Gods hart is. Mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Hij heeft het hart van de Vader, hij alleen en niemand anders. Zo was het al in de eeuwigheid. Toen de eeuwige wijsheid speelde voor het aangezicht Gods. En zijn vermaking was met de mensenkinderen. En zo is het in zijn vernedering. En zo is het in zijn verhoging. Zoals hij nu is gezeten in de troon. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. In de welke mijn ziel welbehagen heeft. Wat wil dat zeggen? Wel, niets anders dan dit, dat alleen door hem verlossing is. En dat buiten hem het eeuwig onmogelijk is. Dat er geen weg voor genade is dan door de tussenkomst van Christus. Zoals Paulus zegt, dat wij met God verzoend worden in de Zoon, in de geliefde. Maar wat doen wij? O geliefde, Gods eer roven. Gods eer roven, zolang we buiten Christus iets stellen en iets hebben waarop we rusten. En waarin we stil blijven. Zolang we het buiten Christus kunnen uithouden en door kunnen leven, geven we hem die eer niet die God voor Christus opeist. Denk erom dat zijn bloed dierbaar is in zijn oog. Want het is het bloed van zijn enige en eeuwige geliefde zoon. En die daarom buiten dat kruisoffer nog doorleven kan. Die is in oorlog met zijn God. En die Christus in het midden van zijn hart heeft. Daarom, waar we buiten hem om beminden willen zijn, bekeerden, iets willen hebben, waardoor we nog een hoopje koesteren, buiten hem en buiten zijn bloed om, daar geven we hem de ere niet die God voor hem opeist. Hij eist op de ere van Christus, opdat we alzo als de goddelozen op zijn gerechtigheid zinken, is hij zo in ons hart geopenbaard geliefd, als de enige en de eeuwige en algenoegzame. Daar gaat de hemel open en stroomt de liefde des Vaders uit in het hart van zondaar, Daar hebben we onszelf weggeworpen voor het aangezicht Gods. Maar wie zal daartoe ooit komen, waar de gehele wereld en ons menselijk hart zo vol is van de afgoden en van de eigenliefde? Hoe zal hij, Christus, in die onooglijke gestalte de heerschappij oprichten in zondaarsharten en zijn koninkrijk vestigen onder de volken? Dat is nu het geheim van de geest die de Vader op hem gegeven heeft. Ik zal mijn geest op hem geven. Zo lezen we in onze tekst. Dat wil allereerst zeggen dat hij tot die ambtsvervulling bekwaamd is. Als de knecht. Als de middelaar. Zodat hij zich onstraffelijk Gode heeft opgeofferd. Maar dan heeft hij die geest ook ontvangen. Om als loon op zijn arbeid uit te zenden met het woord in deze wereld in mensaarten. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Dat wil zeggen die leer der zaligheid. Die rechten Gods. Dat woord, die openbaring, want dat alles omvat dat woord. Zal in het hart komen. Welke tegenstanden er ook zijn. Zal in de volkeren ergens doordringen. En zijn woord zal zijn loop hebben. En zijn koningsheerschappij opgericht worden. Omdat het moet naar de heidenen heen. Daarom mogen we ook weten. Dat wij vandaag onder het woord zitten. Want om dat woord. Dat de heidenen het moeten horen. Daarom alleen komt het woord ook tot ons. En nu komt die geest met het woord. Om al onze hoogte. Al onze burchten omver te stoten. Dan vallen onze afgoden en wij met hen. Die geest komt met het woord. Om ons alles uit handen te slaan. O, dat het u uit handen geslagen mogen zijn. Voor zover we iets buiten Christus aangrijpen. Maar die geest. Die maakt met het woord. Ons ook verliefd op die Christus. Op die ene, o, dat ik hem leren kennen. En die geest gaat met het woord twisten met onze ziel. Maar om ons naar Christus uit te drijven. Te lokken en te trekken. Te overtuigen van onze schuld en onmacht. Ons uit te drijven naar hem. Die geest. Die gaat met het woord ons alles ontnemen. Zodat we vallen. En dan vallen in Christus. Hem toevallen. Hem aannemen. Als geschonken gerechtigheid. Voor God. O, daar worden we gewassen in zijn bloed. Daar krijgen we een andere naam. Het is als met een stelletje. Dat aan elkander verbonden is, jongen en meisje, in verloving, voorbereiding voor het huwelijk. Er is band ter liefde, er is een hartelijke betrekking, er is kennis van elkander. Maar op de trouwdag verliest de bruid haar naam. En dat gaat niet buiten ons om. We weten goed dat we op het gemeentehuis geweest zijn. En dat we daar onze naam verloren aan de naam van onze man. Zo verliest ons hart onze naam. Als we door onszelf heen zijn. Als een goddeloos. In de armen van Christus. Hem omhelzen. Als onze eeuwige gerechtigheid voor God. Onze naam. Verdwijnt. Zijn naam draagt ons leven. En die geest van vader en zoon, die blijft nu
bij die kerk. En die geest die blijft zegenen. Die geest die blijft troosten en terugroepen. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun. In de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Amen. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vast uw schoonheid, hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die schevelijk van God gezegend wordt. Psalm 45, het eerste vers. Zoeken we Gods aangezicht in dankzegging. Heere, voor uw aangezicht mogen wij komen met dankzegging voor uw gaven en zegeningen op deze eerste adventszondag, waar gij ons uw woord schenkt en in dat woord uw aangezicht vertoont. Een aangezicht in gunst gewend tot een verslagen en verbroken hart, dat gij, o God, niet veracht. O, het is geen voorwaarde, o nee, daar gaat het niet om. Het gaat er alleen maar om dat we uitzien naar u. En ach, als wij vol zijn van de afgoden en van ons eigen ik, is er geen plaats voor u. Maar waar gij komt en werkt, wie zal het keren? Och, dat onze burchten en onze bouwsels omgestoten worden, en dat wij erbij vallen en ons uitleveren aan u. Heere, wil gij ons dragen op deze dag verder en ook aan de avond van deze dag weer samenbrengen in uw huis. Wij bidden u voor de gemeente, voor haar ambtsdragers, voor alle die arbeiden in het woord, op de scholen. Wij bidden u voor alle die het gezag hebben te vertegenwoordigen. Wil gij geven dat zij met wijsheid regeren en dat het volk zich onderwerpen. Heren, wij bidden u voor recht en gerechtigheid in het midden van ons volksleven en dat de zonden bestraft worden en de ongerechtigheid wordt tegengestaan. O, wil zijn met de kerk over het rond der aarde, arbeid ter zending. Wij bidden u dit alles, o Heere, in de naam van Jezus Christus, uw lieve Zoon, uit genade. Amen. Zingen we met elkaar Psalm 47 en daarvan het vierde vers. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom, hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon, waar het al voor bukt. Edele gans verrukt nu hun goddelijke richt straalt in het aangezicht. Delen in ons lot, eren Abrahams God. Vierde vers van Psalm 47. verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.